Onze hulp en onze verwachting zijn in de naam van de Heere, die de hemel en de aarde geschapen heeft, die trouw blijft van geslacht tot geslacht, ja tot in eeuwigheid, en die nooit loslaat het werk dat zijn hand begon. Amen. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komende is. En van de zeven geesten die voor zijn troon zijn. En van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is. De eerstgeborene uit de doden. De overste van de koningen van de aarde. Amen. Er wordt nu gezongen uit Psalm 68. Het 16e vers. Gij koninkrijken zingt Gods lof. Hef psalmen op naar het hemelhof. Van oud zijn troon en woning. En het 17e vers, hoe groot, hoe vreselijk zijt ge alom, uit uw verheven heiligdom, aanbiddelijk opperwezen. De versen 16 en 17 uit Psalm 68. Na de geloofsbelijdenis, Psalm 17, het vierde vers, wil mij uw bijstand niet onttrekken. Uw zorg bewaakt mij van omhoog. Bewaar me als de appel van het oog. Wil mij met uw vleugelen dekken. Psalm 17, het vierde vers. Maar doen we nu in gemeenschap met de kerk van alle tijden en plaatsen en in gehoorzaamheid aan de Heilige Schrift, belijdenis van ons algemeen ongetwijfeld christelijk geloof. En ieder van u en van jullie spreken met mij in zijn of haar hart. Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper van de hemel en van de aarde. En in Jezus Christus zijn enig geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft, onder Pontius Pilatus is gekruisigd, gestorven en begraven, neergedaald tot in de hel. Maar op de derde dag weer opgestaan van de doden, opgevaren naar de hemel, zittend aan de rechterhand van God, de Almachtige Vader, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof één heilige, algemene, christelijke kerk. De gemeenschap der heiligen. De vergeving van de zonden. De wederopstanding van het vlees. En een eeuwig leven. Amen. Bidden we nu om Gods zegen over het verdere van deze dienst. Almachtige en getrouwe Heere, heilige en liefdevolle Vader, om Christus wil. U verbindt ons samen op dit moment, op allerlei verschillende adressen, in allerlei verschillende omstandigheden. Eenzaam en alleen, samen, nog in het huwelijk verbonden, of met elkaar als gezin. Wat we u bidden, Heere, is, trek ons naar u toe, zodat we in deze dienst heel dicht bij u mogen zijn. Sterk ons door de kracht van uw genade en vrede. sterk ons door de kracht van uw liefde, o Vader. En sterk ons door de kracht van uw ontferming, o Zoon. En sterk ons door uw heerlijke vertroosting, o Heilige Geest. Veel is anders geworden, ook in de kerk in de achterliggende maanden. U bent niet veranderd. U bent en blijft dezelfde. Een groot en heerlijk God, die het zalig lot ver boven alle gewoon kan schenken. Laat deze coronatijd ons dichter bij u brengen. We voelen ons klein, ook kwetsbaar en ook afhankelijk. Dat we daarom ook mogen weten van wat u zegt. Zie, ik heb u in beide handpalmen gegraveerd. Houd ons vast in uw doorboorde handen, Heer Jezus Christus. En dat we op die handen veel mogen zien. En dat we in die handen veel mogen vinden in deze lijdensweken die we zijn ingegaan. Geef dat de bediening van uw woord dan tot rijke zegen mag zijn. En dat we dichter en dichter bij u mogen leven, Heere Jezus Christus, grote koning en voorbidder van uw kerk. En bewaar ons, Heere, in deze tijd, het zij we gezond blijven, het zij we ziek worden. Bewaar ons, Heere, het zij we leven, het zij we sterven gaan. Geef dat we als land en volk, als kerk en gemeente, maar ook heel persoonlijk, gelouterd, gerijpt, geleerd en gezegend uit deze periode zullen komen. En zegen ons in deze dienst, al luisterend, al biddend, ook in het zingen thuis en in het meeluisteren van de zang hier in de kerk. Heere, wilt u het alles tot leven brengen door uw Heilige Geest. En dat we erdoor versterkt worden en bemoedigd. Bovenal dat u geëerd en groot gemaakt wordt in en door deze dienst. Uit genade vragen wij u dat. Om Jezus wil. Amen. Het woord van God komt vanmiddag naar ons toe. Vanuit Lucas 22. Lucas 22, daarvan de versen 24 tot en met 34. We beginnen in Lucas 22 te lezen bij het 24ste vers. Er ontstond ook oneenigheid onder hen over wie van hen geacht werd de belangrijkste te zijn. En hij zei tegen hen, tegen de discipelen dus, de koningen van de volken heersen over hen. En wie macht over hen hebben, worden weldoeners genoemd. Bij u echter moet dat zo niet zijn. Maar de belangrijkste onder u moet als de jongste worden. En wie leiding geeft, als iemand die dient. Want wie is belangrijker, hij die aanlicht of hij die bedient? Is het niet hij die aanlicht? Ik echter ben in uw midden als iemand die dient. En u bent het die steeds bij mij gebleven bent in mijn verzoekingen. En ik beschik u het koninkrijk, zoals mijn vader dat aan mij beschikt heeft, opdat u eet en drinkt aan mijn tafel in mijn koninkrijk en op tronen zit en de 12 stammen van Israël oordeelt. En de Heere zei, Simon, Simon, zie, de Satan heeft u allen opgeëist om te ziften als de tarwe. Maar ik heb voor u gebeden dat uw geloof niet ophoudt. En u, als u eens tot inkeer gekomen bent, versterk dan uw broeders. En hij zei tegen hem, Heere, met u ben ik bereid om zelfs de gevangenis en de dood in te gaan. Maar hij zei, ik zeg u Petrus, de haan zal vandaag beslist niet kraaien, voordat u driemaal gelogen zult hebben dat u mij kent. Tot zover de schriftlezing. De tekstwoorden voor de preek vindt u in dit gedeelte, namelijk in de versen 31 en 32. We lezen die versen nogmaals. En de Heere zei, Simon, Simon, zie, de Satan heeft u allen opgeëist om te ziften als de tarwe. Maar ik heb voor u gebeden, dat uw geloof niet ophoudt. En u, als u eens tot inkeer gekomen bent, versterk dan uw broeders. Tot zover de tekstwoorden voor de preek, Lucas 22, de versen 31 en 32. Voordat we daarbij stilstaan, wordt er nog gezongen uit Psalm 121. Het eerste vers, ik sla de ogen naar het gebergte heen, van waar ik dag en nacht des hoogste bijstand wacht. En het tweede vers, hij is al treft u het felst verdriet, uw wachter, uw bewaarder, die uw voet voor wankelen behoedt. 1 en 2 van Psalm 121. Jongens en meisjes, wat mooi dat je vanmiddag ook meekijkt en meebidt. En ik hoop ook mee luistert. Vind jij dat nu ook? Dat de Heere zo geweldig groot is. Moet je eens nagaan. Hij heeft de hemel en de aarde en alles wat erin is gemaakt, geschapen, zeggen we dan. Als mensen een huis gaan bouwen, dan komt er een tekenaar aan te pas. En wat we dan noemen een calculator, die alles uitrekent. Een timmerman, metselaar, schilder. Kortom, heel wat mensen die meehelpen met de bouw. En wie hebben de Heere nu geholpen bij de schepping van hemel en aarde? Inderdaad, niemand. Hij heeft alles alleen uitgedacht. En gedaan. Geweldig groot is dat. Maar weet je wat net zo groot is? En dan moet je proberen te onthouden. Misschien ontdek je het ook vanmiddag als je luistert naar de preek. Wat ook zo geweldig groot is, is dat de Heer Jezus in de hemel bidt. Al de mensen die in de hemel zijn gekomen, hebben dat te danken aan het bidden van de Heer Jezus. De Satan heeft alles op alles gezet om Petrus en de andere discipelen uit de hemel te houden. En het is hem niet gelukt. Hij kon niet tegen het bidden van de Heer Jezus op. Hij kon niet tegen die bewaarder op, waarvan we gezongen hebben, die sluimert niet en die slaapt niet. En dan een goede raad. Vraag maar vaak, Heer Jezus, bid voor mij. Heer Jezus, bid voor mijn vader en moeder. Voor mijn broertjes en zusjes. Want zijn bidden is helemaal volmaakt. Dat kan je van ons bidden niet zeggen. Maar het bidden van de Heer Jezus is volmaakt. En het wordt altijd verhoord. Gemeente, we lazen uit Lucas 22. Daar hebben we gehoord dat de Heer Jezus spreekt over de Satan. We preken misschien wel weinig over de Satan. Het is ook beter meer over God te preken dan over de grootste leugenaar. En toch spreekt de Bijbel nogal eens over hem. Iemand zei eens, we kunnen geen dienaar van het woord zijn zonder ook aan de Satan aandacht te geven. Er zijn er die zeggen, de Satan, daar geloofde men vroeger in. In de tijd van de middeleeuwen. Weer anderen geloven echter wel in de duivel en noemen zich ronduit zijn dienaar. Paulus wist zich dienaar van de Allerhoogste. Maar hij geloofde wel in het bestaan van de Satan. En hij zegt, zijn listen zijn mij niet onbekend. En de Heer Jezus wapent zijn discipelen om dagelijks te bidden. Leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze. De oudste belofte van de komst van de Heer Jezus in Genesis 3 spreekt van de Satan en van zijn zaad. En ook van het nageslacht van de vrouw. En daar zal strijd tussen komen. De eerste ontmoeting van de Satan met Christus is al geweest bij de verzoeking in de woestijn. En nu gaat de grote in het paradijs voorzegde strijd beginnen. Want Christus nadert Gethsemane en vervolgens Golgotha. Christus en de Satan, het is hen beiden te doen om de kerk met de hoofdletter. Om de discipelen. Om de schapen van de grote goede herder. Satan wil ze in bezit nemen. Maar de Heer Jezus wil ze niet kwijt, niet één. Hij gaat bewijzen hun redder en behouder te zijn. Hun goede meester weet waarvoor de discipelen met hun woordvoerder Petrus voor zullen komen te staan. Satans gedachten en zijn listige gemeente zijn de heiland bekend. Satan kan niets uitdenken. Of de Heer Jezus weet ervan. Wat een troost is dat, hè? heeft al de bewegingen van de Satan in de gaten, ook vandaag. En hij overziet zijn bedreigde kudde, juist ook wanneer ze onbewust zijn van wat Satan uitdenkt. In het boek Job heeft Satan Job in kwaad daglicht gesteld. Job is maar een grondig verwend kind van God. Allemaal welvaart, allemaal voorspoed. Jobs leven zou niets met oprechtheid en echte vroomheid te maken hebben, insinueert de Satan. En daarmee tart hij Jobs God, die het dan vervolgens toelaat dat Job beproefd wordt, om de echtheid van Jobs geloof en van Gods werk in hem te bewijzen. Maar hier, gemeente, in Lucas 22 is Satan zo mogelijk nog brutaler. Woedend heeft hij Petrus en zijn medediscipelen opgeëist om hun oprechtheid te beproeven. Want Satan heeft niet alleen Petrus, maar hen allen, lezen we, opgeëist om ze te ziften als de tarwe. Waarom eist Satan die discipelen op? Als je even nadenkt, dan zou je misschien kunnen vragen, waarom is hij gewoon niet aan de gang gegaan met zijn zeef, zonder daar eerst voor bij de Heer Jezus aan te kloppen? Wel, omdat hij niets kan als de Heere hem daarvoor niet de ruimte geeft. En daarom bidden we ook, leid ons niet in verzoeking. De Heere kan in verzoeking leiden, om de echtheid en zuiverheid van het zilver en het goud te laten schitteren. En dan zien we in het boek Daniël de jongelingen in de vurige overgaan. En ze komen er vol geloof en ongedeerd uit. En dan zien we Daniël in de leeuwenkuil staan. Vol geloof en ongedeerd. Maar God kan ook in verzoeking leiden, zodat alle discipelen uit elkaar vliegen als gewand koren. En Petrus valt als koren op de zeef. En dat omdat de kracht van Gods genade over alles glorieert en de kracht van Christus voorbeden blijkt. Niet vergeten, gemeente, dat hier de lijdensgeschiedenis van Christus al in volle gang is. En wat zien we? Wat laat Christus ons hier zien? Dat hij zijn handen nu al uitbreidt naar de discipelen, die als korrels koren heen en weer geworpen gaan worden. Ze zijn voor hem de moeite waard, als ware gelovigen, als schapen van zijn kudde. De duivel gaat aan het werk en heeft Petrus en de anderen op het oog. En we zien het hier, Satan bemoeit zich graag met Gods levende kerk, meer dan met de wereld, want die heeft hij al. Die doet gehoorzaam en van harte zijn wil. En daarom laat hij hen met rust, om ze te brengen in de eeuwige onrust. Maar Christus' kerk, die is het doel van zijn spot en van zijn haat en van zijn verleidingen. Zie dat bij Petrus als hij zich straks warmt bij het vuur. Iedereen gaat zich met deze discipel bemoeien. En ze hebben alle drie iets tegen hem. Eerst dat dienstmeisje, dan die twee anderen. En ze hebben allen dit bezwaar tegen hem. Hij was ook met hem, met Jezus. Daar zit de Satan achter. Die man moet je hebben. En alle drie die op Petrus afkomen, zijn gewillige werktuigen van die gemene duivel. En de andere discipelen, ook zij krijgen hun deel. Gedeeltelijk drijft hij ze weg door angst, beangst voor de vanggerage soldaten van de hoge priester, gedeeltelijk door onwetendheid en ongeloof. Satan heeft veel middelen in zijn hand, maar hij vergeet niet één van de discipelen. De kleinste niet, de onbekendste niet, maar ook de voornaamste niet, de woordvoerder. In de zeef zitten Thomas, een Nathanael, ook Filippus en Jacobus, maar vooral Petrus. Naarmate dat we groter van onszelf denken, des te ernstiger is de kans om gezift te worden. Gemeente, we zien het in de tekst. Ze staan tegenover elkaar. De grote overwinnaar en de grote verliezer. Ja, Satan kan alleen maar vechten voor een verloren zaak. Christus doorziet Satans listen. En het is waar wat Johannes later van hem getuigt. Namelijk dat de Zoon van God geopenbaard is, opdat hij de werken van de duivel verbreken zou. En hier zien we het al. Dat Jezus alles van Satans voornemens weet. Wat is hij druk om over zijn discipelen te waken. Dat is toch wel een troostvol gegeven in de tekstgemeente. Christus hier druk te zien om over zijn discipelen te waken. En beschermend breidt hij zijn handen uit naar wegvliegende korrels. Het bewijs daarvoor is zijn waarschuwing aan de discipelen en met name aan Petrus. En hij bewijst dat door zijn voorbeden. Hij zegt hier, ik heb voor u gebeden. De grote Petrus gaat verloochenen. Dat hebben de anderen niet gedaan. Die zijn wel weggevlucht, lezen we. En ze werden allen aan hem geërgerd. Eén, Johannes, is nog weer teruggekomen. Mogelijk in de zaal van de hoge priester. In ieder geval op Golgotha is Johannes. Indrukwekkend hoe de Heere hier bezig is met zijn kerk. Als Israëls wachter, die niet sluimert of slaapt. Maar altijd beide ogen open heeft over zijn gemeente. En dan horen we het. Simon, Simon, zegt de Heere Jezus, wanneer hij twee keer achter elkaar een naam noemt, dan volgt er iets belangrijks. Martha, Martha, zegt de Heere Jezus op een gegeven moment tot de zuster van Maria en Lazarus, wanneer Martha zo druk is en vergeet dat de beste plaats aan de voeten van de heiland is. Luisterend naar zijn woorden. Later horen we de zaligmaker zeggen, klagend over de Godstad, Jeruzalem, Jeruzalem. Hoe vaak heb ik u bijeen willen vergaderen, zoals een hen haar kuikens, maar u hebt niet gewild. Nog weer later ontmoet hij Saulus van Tarsen op weg naar Damascus. En dan klinkt het ook tweemaal. Saul, Saul. Wat vervolgt ge mij? Genoeg voorbeelden om hier gespitst te luisteren naar de heiland, als hij zegt, Simon, Simon. Waarom zegt de Heer Jezus eigenlijk niet gewoon Petrus, Petrus? Simon is toch de oude naam en die is toch inmiddels vervangen door Petrus. Is hij die naam nu alweer kwijt? Nee. Maar Simon zal deze nacht geen Petrus zijn. Hij zal dan niet zo pal staan als een rots. En daarom dringt de Heer Jezus hem bewust terug naar de plaats die hij innam voordat hij Christus leerde kennen. Toen hij nog zijn oude naam Simon droeg. Als je Petrus bent, bedoelt de Heer Jezus, dan ben je dat door mij. Maar zonder mij ben je niets. Dan ben je Simon. En dan blijf je Simon. En tegen deze Simon gemeente. En over zijn hoofd heen tegen alle discipelen. Die van vroeger en die van nu. Gaat de Heer Jezus spreken. Over de begeerte. Het verlangen van de Satan. De begeerte van de Satan. Felle begeerten zijn dat. We zien. Hij heeft zelfs geëist, opgeëist, staat er letterlijk in de tekst. dan vragen we, hoe is het met jou en met uw begeerte en verlangens? Zou je het voor anderen willen weten, wat je vurig verlangt? Zou je het voor God willen weten, wat je vurigste verlangen is? Of is dit je vurigste verlangen? Ontbonden te zijn en met Christus te wezen. Dat is me verreweg het beste. Wat geweldig als je dat verlangen mag kennen. Door genade. Met Christus te zijn. In leven en sterven. Met deze bewarende en voorbiddende zaligmaker. Dat is wat. Echt om naar te verlangen. Maar onze verlangens zijn vaak zo anders. Zo menselijk. Zo aards. Zo zondig. Als de Heer in zijn wet zegt, gij zult niet begeren, wie is er dan onschuldig? En als onze begeerten al zo zondig kunnen zijn, wat zullen dan de begeerten van Satan zijn? Als hij rondgaat als een briesende leeuw, zoekend wie hij kan verslinden. Want hij wil precies wat de Heer niet wil. En dat is de ondergang van Gods gemeente. En dat probeert hij met alle macht. Zijn verlangens druisen vierkant in tegen de heilige wil van God. Maar troost, de Heer Jezus weet dat. En hij laat weten dat hij het weet. En dat is nu weer zo geweldig. Hij weet dat Satan niet alleen maar begeert, maar in wezen opeist. Hij staat erop dat hij krijgt wat hij begeert. Net een ultimatum. Hij eist dat Simon wordt uitgeleverd aan hem. Dat alle discipelen van toen en van nu worden uitgeleverd aan hem. U en jij inbegrepen. Het gaat hen om alle discipelen van Christus. Zijn we daarop bedacht, gemeente, dat als we de Heer Jezus hebben leren kennen en volgen, dat Satan onze uitlevering eist. En dat hij zich geen rust gunt, zolang hij weet dat hier op aarde mensen aan Christus toebehoren. Hij wrijft ons onze tekorten, onze zonden, ons vergeten, onze zelfoverschatting onder ogen. En hij laat weten dat het voor zo een toch niet kan. Dat niet Christus, maar hij recht heeft op zo iemand. Nu zou ik bijna zeggen, als Satan omgaat als een briesende leeuw, dan is het nog niet zo gevaarlijk als wanneer hij zich voordoet als een engel van het licht. Als het mogelijk was, zou hij als zodanig zelfs de uitverkorene nog verleiden. Laten we alsjeblieft niet te gering denken van zijn macht en van zijn list. We belijden immers in het gebed des Heren. Wij zijn toch zwak en zijn sterkte is groot. Wat wilde Satan nu doen met de discipelen van Christus? Gemeente, hij wil ze ziften als de tarwe. Dat ziften kunnen we ons vandaag de dag haast niet meer zo voorstellen. De geoogste en droge tarwe werd vroeger in een zeef gedaan. In zo'n zeef zat alles door elkaar. Koren, maar ook kaf. Strootjes, steentjes, aarde, van alles. Daarom moet die zeef een aantal keren krachtig heen en weer geschud worden. Zodat die klontjes aarde uit elkaar vallen. Zodat die strootjes weggeblazen worden door de wind. Daarom moest die zeef een aantal keren krachtig heen en weer geschud worden. Want het graan moest van de rest gescheiden worden. Ook werd het graan een aantal malen naar omhoog geworpen. Dit om de wind de kans te geven het lichte kaf weg te blazen van tussen de zwaardere graankorrels. Daarom was een dorsvloer in het Oude Oosten vaak gelegen op een hoge plaats waar de wind ongehinderd zijn werk kon doen. Maar al met al nog niet zo aangenaam om zo geschud te worden. Maar wel nodig en nuttig voor het goede gehalte van de graanopbrengst. Ja, de Heere zift zijn volk ook. Hij zegt het in Amos 9, vers 9. Ik zal het huis van Israël schudden, gelijk zaad geschud wordt in een zeef. En nu is het natuurlijk Gods bedoeling het kaf weg te blazen en het graan over te houden. Dat is Gods bedoeling. Maar het doel van Satan met de ziften is precies het tegenovergestelde. Hij wil het kaf bewaren en het koren verstrooien en wegdoen. En daarvoor eist hij de discipelen van Christus op. Zo van, geef ze hier. Ik moet ze hebben. Grenzeloze brutaliteit van hem gemeente. Want hij heeft geen enkel recht om te ziften. Recht om te ziften heeft alleen de eigenaar van het koren. En die eigenaar van het koren is immers alleen Christus. Hij zal het koren dat gegroeid is op zijn akker straks binnenhalen in zijn schuur. Daar is hij op weg van zijn lijden en sterven helemaal opgericht. Op het behoud en op de zaligheid van zijn gemeente. Maar waarom laat de eigenaar van de tarwe het dan toe dat Satan zift? Waarom moet bijvoorbeeld zijn kind Job zulke zware beproevingen doorstaan? En waarom wordt zijn dienstknecht Paulus door een engel van de Satan met vuisten geslagen? Daar heeft de grote eigenaar van de tarwegemeente zijn redenen voor. Soms wil hij het koren beproeven, zodat de echtheid van het graan wordt bewezen. Soms wil hij zijn discipelen vernederen. Ze van hun hoogmoed en eigenwaan afhelpen als dat nodig is. En dat hebben we allemaal op zijn tijd nodig. Maar de allerbelangrijkste vraag is hier echter. Zijn wij nou tarwe of kaf? Of van die keiharde steentjes? Of van die klontjes aarde, zo aards? Bij kaf en stenen heeft Satan geen belang. Daar spant hij zich niet voor in. Daarom is het maar een slecht teken als we nooit op de zee van de Satan gelegen hebben en nooit aangevochten of bestreden zijn. Maar de tarwe, die wordt wel heen en weer geschud. Daar gaat het mee naar omhoog en omlaag. Maar er gaat geen korrel verloren. Want, zegt Christus, ik heb voor u gebeden dat uw geloof niet ophoudt. Gemeente, wat een tegenstelling wat hier staat. Aan de ene kant, zie de Satan. Maar aan de andere kant, maar ik. Kunt u een grotere tegenstelling bedenken? Zie de Satan, maar ik. Simon, je bent gewaarschuwd voor de Satan. Onderschat hem niet. Hij is de gevaarlijkste vijand die er is. Maar Christus zegt, ik ben er ook nog. En ik ben er bovenal. Maar ik. Als wij ik zeggen, dan bedoelen we onszelf. Ik weet alles beter. Ik doe alles beter. Onze oerzonde. Zelf in het middelpunt willen staan. Maar hij is de Christus, de Zoon van God, die zo geweldig groot is, door wie alle dingen geworden zijn, ook in de schepping. We lezen dat in Johannes 1. Hij is gekomen om de werken van de duivel te verbreken, want hij is de sterkste. Hij is het vrouwenzaad, dat het slangenzaad de kop zal vermorzelen. De heiland, die in al onze benauwdheden benauwd is geweest. En hij is het die Satan weggejaagd heeft met het woord van zijn vader. Ga weg, Satan, want er staat geschreven. En toen ging hij weg. Toen moest hij weg. Christus doorziet de listen van de Satan. Hij kent zijn macht. Wordt Satan in de rechtszaal genoemd de aanklager van de broeders? Christus is daar de voorspraak. De advocaat bij de Vader. Er werd van gezongen voor de dienst. En zijn pleidooi wordt altijd aangenomen. En nu lezen we in de tekst. Ik heb voor u gebeden. Er staat niet, ik bid voor u. Of ik zal voor u bidden, Simon. Nee, Christus' gebed is al een feit. Hij heeft al gebeden. Met andere woorden, het pleit is al beslecht. Satan heeft geëist. Maar Christus heeft gebeden. En dat is doorslaggevend. Hij is God. Hij is de medelijdende en barmhartige hoge priester. Die voorbeden doet voor al zijn kinderen. Ook nu. Satans eisen hebben een hoogtepunt bereikt. Maar op het gebed van de Heere Jezus zijn alle eisen afgeslagen. Want Jezus zegt, ik heb voor u gebeden. Hier mogen we denken aan het hoge priesterlijk gebed dat hij zojuist heeft uitgesproken. En waarvan we lezen in Johannes 17. Dat ontroerende, diepe en rijke smeekgebed. Vlak na het Pascha en vlak voor zijn gang naar Gethsemane. Daar bad onze zaligmaker in, Heilige Vader, bewaar ze in uw naam. En ook, ik bid niet dat u hen uit de wereld wegneemt, maar dat u hen bewaart voor de boze. En niet alleen dit gebed is er geweest, heel zijn leven hier op aarde is een biddend leven geweest. Overdag was hij in de tempel om te leren en 's nachts vinden we hem vaak op de berg om te bidden. Maar nu de heiland staat in het voorportaal van het bitterste van zijn lijden, is het alsof het bidden van de borg nog intensiever, nog krachtiger wordt. Gemeente, het valt op dat de Heer Jezus niet gebeden heeft, Vader, laat die Satan toch eens ophouden met dat ziften. Ook bidt hij niet, neemt de beproeving en verdrukking het lijden en het kruis weg bij mijn kinderen. Trouwens, als hij voor zichzelf gebeden had dat hem de zeef van de Satan bespaard zou blijven, dan was er niet een van zijn kinderen en van zijn discipelen ongeschonden tevoorschijn gekomen uit de zeef van Satan. Dan was de hemel leeg gebleven. Dan zou het voor ons allen verloren zijn en zonder hoop. Dan was de gemeente alleen maar kaf overgebleven, dat met onuitblusbaar vuur verbrand wordt. Nee, onze hoge priester bidt dus een ander gebed. Dit, dat uw geloof niet zal ophouden. Want, en daar moeten we goed op letten, geloof is het uiteindelijke en precieze verschil tussen tarwe en kaf. Als de Satan met al zijn ziften het geloof uit de tarwe zou schudden, dan hield hij alleen maar kaf over. Maar dankzij Christus' voorbeden, als schudt Satan nog zo hard, tarwe kan nooit meer kaf worden. Waarom niet? Omdat de hoge priester gebeden heeft dat hun geloof niet zou ophouden. Wat heerlijk, gemeente, dat hij bidt. Nog steeds. Nergens anders ligt ons behoud in dan in de voorbeden van deze biddende hoge priester. Vader, ze hebben met vallen en opstaan geloofd dat ik hun zaligmaker ben. Laat dat geloof hen niet ontvallen. Vader, ze geloven. Kom hun ongelovigheid te hulp. U vraagt, ben ik nou ook opgenomen in de voorbeden van Christus? Durf je dat niet te geloven? Dat hij ook heeft gebeden voor u en voor jou? Hoor eens wat we lezen in Romeinen 8 van de Heere Jezus. die ook aan de rechterhand van God is, die ook voor ons bidt. Paulus zegt niet die ook voor mij bidt. En hij zegt ook niet tegen de Romeinen dat hij ook voor u bidt. Maar het staat er zo heel persoonlijk, die ook voor ons bidt. Heel persoonlijk. Toch nog twijfelen? Kijk dan hier eens in Lucas 22. Hij heeft zelfs voor een Petrus gebeden, die naam niet meer waard was. Hij heeft zelfs voor een Simon gebeden. En wie was Simon? Wel een man die op eigen benen dacht te kunnen staan. Een man met een onverbeterlijke hoge dunk van zichzelf. Een man met taaie, steeds terugkerende gebreken. Kortom, een man die in zichzelf een ellendige zondaar was. Geen ogenblik op eigen benen kon staan. Dat is moedgevend. Ja, en vooral ook dit, dat de Heer Jezus bidt voor mensen die denken dat ze zelf geen voorbeden nodig hebben. Mensen die vaak denken in eigen kracht tegen de zonde en de duivel te kunnen strijden. Petrus zegt hier: Heere, ik ben bereid om met u in de gevangenis en in de dood te gaan. Maar Simon zou die nacht zijn meester 3 maal verloochenen. Voor zulke heeft de Heer Jezus nu gebeden. Dat hun geloof op de zee van Satan niet zou ophouden. Laat Simon dat weten. Eer dat deze vreselijke nacht begint. En onthoud u en jij dat ook. Als we elk ogenblik in de zee van Satan kunnen vallen. Hij heeft voor Simons geloof gebeden dat het niet zou ophouden. En het is niet opgehouden. En hij heeft gebeden dat de Vader zijn discipelen zou bewaren. En hij bidt: Vader, ik wil niet dat deze in het verderf dalen. En dan gebeurt het ook niet. Als hij er toch niet was, gemeente. Die grote voorbidder, de hemelse advocaat, de pleiter, de barmhartige hoge priester. In hem die niet alleen gebeden heeft, maar ook geleden heeft, ligt het voor nu en voor eeuwig vast. In hem die gestorven is, ja wat meer is, die ook opgewekt is, die ook aan de rechterhand van God is, die ook voor ons bidt. En dan, gemeente, krijgt Petrus vervolgens nog een opdracht van zijn meester. En u, als u eens tot inkeer gekomen bent, versterk uw broeders. Zo sluit de tekst af. Het gaat hier over de inkeer van de bekering. Dan zegt u, ja, maar Petrus was toch al tot inkeer en bekering gekomen in zijn leven? Ja, hij is door de Heer Jezus geroepen. En heeft 3 jaar lang met hem omgegaan. Petrus had zelfs openlijk belijdenis gedaan met de woorden: U bent de Christus, de Zoon van de levende God. Moet hij dan nu weer tot omkeer en inkeer komen? Ja, Petrus moet terugkeren van zijn eigen weg. En dat was een weg die van Christus afvoerde. Hij zal tot belijdenis moeten komen: Gelijk een schaap heb ik gedwaald in het rond. En als dat echt beleden is, dan krijgen we niet de gelegenheid om op onze lauweren te gaan rusten. Nee, dan gaan we bidden wat onze meester ons leerde. Leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze. Maar behalve dit gebed is er ook de opdracht: versterk uw broeders als ge eens tot bezinning gekomen bent. Hoort u dat? Die troost. Dat Petrus eens tot inkeer zal komen. Al voor zijn val wordt hem dit gezegd. Hij krijgt niet alleen de waarschuwing mee: de haan zal niet kraaien voor u 3 maal geloochend zult hebben dat u me kent. Maar hij krijgt ook de belofte mee van inkeer en bekering. Alsof de Heer Jezus wil zeggen, met onze eenvoudige woorden: Het komt goed, Petrus. Het komt goed. Hij kijkt hier al verder dan Petrus' val en verloochening. Petrus zal nog door een donkere nacht gaan. En door een diep en zwaar verdriet. Als hij gaat beseffen wat hij heeft gedaan. Maar hij zal tot inkeer komen, zegt de Heer Jezus. Nu beseft Petrus, deze veranderde man, nog nauwelijks iets van het borglijden van de zaligmaker. Hij begrijpt niet dat dat nodig is. Hij had er geen oog voor dat de Heer Jezus voor zijn zonde moest lijden en sterven. Maar gemeente, straks komt er een andere Petrus voor de dag dan hij tot hiertoe was. Een man die niet meer steunt op zijn eigen moed en trouw en kracht en geloof. Straks zal het ook bij Petrus zijn, één en al worden Christus genade, Christus volbrachte werk, zijn bloed en het offer van het Lam van God dat de zonde wegneemt. Dat is nu echt tot inkeer en bekering komen. Sterven aan jezelf. Sterven aan je eigen ik. Sterven aan de wet. Om in en door Christus te leven voor God. Simon, zo heette Petrus vroeger. Zo heette hij toen Jezus hem vond. Maar hij gaat echt Petrus worden. Een rotsman. Die het zo diep geleerd heeft. Genade en genade alleen. En zo kan hij straks de broeders versterken. En tot zegen zijn in Gods koninkrijk. En zo is Petrus ook een toonaangevend man geworden in de kring van de apostelen. Al zal hij nog wel eens door Paulus gecorrigeerd worden, die de zaak nog dieper heeft begrepen. Maar Petrus is wel de versterker van de broeders geworden. De apostel van de hoop, zo we hem noemen als we zijn brieven lezen. Van de levende hoop door de opstanding van Christus. Een apostel die het verkondigen mag, dat het de Here te doen is, om zondaren zalig te maken. Zondaren die het in de weg van inkeer leren, om in Christus hun heil en hoogst geluk te beschouwen. Petrus gaat in zijn brieven die we van hem hebben, niet schrijven, gemeente, hoe diep hij gevallen is en welke hete tranen hij heeft gehuild. Maar hij prijst Christus aan in zijn brieven, die naar zo'n dwaas en diep gevallen zondaar heeft willen omzien. We lezen letterlijk van hem: u was als dwalende schapen, maar nu bent u bekeerd tot de herder en opziener van uw zielen. Zo besluit hij dat tweede hoofdstuk van zijn eerste brief. Gemeente, als wij nu ook mogen weten dat de Heere naar ons heeft willen omzien, wat doen we dan? Ook de broeders en zusters versterken en medezondaren bemoedigen. Want dan kunnen we immers niet uit de hoogte neerzien op hen die zo diep zijn gevallen. Want we weten zelf toch hoe diep we kunnen vallen. Maar dan gaan die gevallen en opgezochte zondaren zich samen verwonderen over hem die met de overtreders is geteld geweest en vele zonden gedragen heeft en voor de overtreders gebeden heeft. En als iemand gezondigd heeft, we hebben een voorspraak bij de Vader en hij leeft altijd om voor ons te bidden. Maar dan straks, gemeente, dan is het uit met Satan en zijn rijk. En dan zal hij zijn zeef nooit meer kunnen schudden. En dan is er nooit meer aanvechting of bestrijding. En ook geen twijfel meer. En geen wantrouwen meer. Geen wantrouwen van de Here. En geen minne gedachten over onze borg en zaligmaker. Dan zal de boze ons nooit meer goddeloosheid influisteren. Want Johannes heeft het gehoord op Patmos. En er was grote vreugde in de hemel. Nu is de zaligheid en de kracht en het koninkrijk geworden van onze God en de macht van zijn Christus. Want de aanklager van de broeders, die hen aanklaagde voor God dag en nacht, is neergeworpen. En ze hebben hem overwonnen door het bloed van het Lam. alles te danken, gemeente, aan Petrus, heerlijke zaligmaker en voorbidder, onze Heere Jezus Christus. Amen. Nu dan Psalm 3, het tweede vers. In gedachten volgen we dat hier in de kerk en thuis mogen we het uit volle borst meezingen. Maar trouwe God gij zijt, het schild dat mij bevrijdt, mijn eer, mijn vast betrouwen, op u vest ik het oog. Psalm 3, tweede vers. Laten we nu samen de Heere bidden en danken. Op u vestigen we ons oog, Heere in de hemel, lieve en heerlijke zaligmaker. Dank dat u gebeden hebt en dat u het nog steeds laat weten, dat u aan de rechterhand van God bent om ook voor ons te bidden. In verwondering zeggen we er dan bij, en dat voor zulke mensen als wij zijn. Niet beter dan Petrus, o nee. Wat hebben we uw voorbeden nodig? Heere Jezus, bid voor ons hier in de kerk, en voor de luisteraars thuis, die in de eigen situatie deze dienst hebben meebeleefd. Bid voor ons allen, Heere. Bid voor onze ouders. Bid voor onze grootouders. Bid voor onze echtgenoot of echtgenote. Bid voor ons als we alleen zijn. Bid voor onze kinderen. Bid voor onze kleinkinderen. Heere Jezus, bid voor deze gemeente. Bid voor de kerkenraad. Heere Jezus, bid ook voor de zieke dominee, dat dit ook mag ervaren. Gij heft mijn hoofd omhoog en doet me uw gunst aanschouwen. Ik riep God niet vruchteloos aan, hij wil me niet verslaan in al mijn tegenheden. En de tegenheden zijn veel in de pastorie. Wees ze nabij, Heere. Draag ze op uw gevouwen handen, op uw doorboorde handen. Heer Jezus Christus. Draag ons allen. En Heere, als we deze dienst dan terugleggen in uw doorboorde handen, dan vragen wij u ook, neem genadig weg wat verkeerd, menselijk, zondig, gebrekkig was. Heere, wilt u daar uw verzoenend bloed over laten gaan? En het goede, dat is dan van u geweest. Wilt u dat nog zegenen? En stel ons zo ook tot zegen. Om de broeders en zusters te versterken. U op onze weg plaatst op allerlei wijze. Stel ons zo tot zegen. Uit genade. Om Jezus wil. Tot eer van uw naam. Die te prijzen is. Nu en eeuwig. Amen. Gij toch, gij zijt hun roem, de kracht van hun kracht. Uw vrije gunst alleen wordt de ere toegebracht. Psalm 89, daarvan het 8e vers. Gaat dan nu heen in vrede. Heft uw harten tot God. Bewaar het woord en ontvang de zegen van de Heere. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en geven u zijn vrede. Amen.